Gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden en ook diegenen die met ons meeluisteren via de moderne media. Welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Schoonderwoerd, predikant te Sliedrecht. De schriftlezing is vanmiddag uit 2 Korinthe 12, de verse 1 tot en met 10. Mededeling namens de kerkenraad, de collecten voor de slotzang, voor de diaconie, kerkelijke kas, met name voor de Theologische Universiteit en bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu samen zingen uit Psalm 146, de versen 4 en 5. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, van Psalm 62, het eerste en het vierde vers. Mijn ziel is immers stil tot God, en doch gij mijn ziel, het ga zo het wil. 1 en 4 van Psalm 62. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen daarna van Psalm 147, het derde vers. Zeer groot is onze Heer, vol krachten. 147, vers 3. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Lezen de Heilige Schrift vanmiddag, gemeente, uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe en daarvan hoofdstuk 12 vers 1 tot 10. 2 Korinthe 12 vers 1 tot 10. Daar lezen we het woord van God aldus. Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij. Want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heer. Ik ken namelijk een mens in Christus, 14 jaar is het geleden. Of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet. Of buiten het lichaam, ik weet het niet. God weet het, dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet. God weet het. Dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken. Over zo iemand zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet anders roemen dan in mijn zwakheden. Want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn. Ik zal immers de waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van, opdat niemand meer van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. De tekst voor deze middag vindt u in dit gedeelte, 2 Korinthe 12, en daarvan het eerste gedeelte van vers 9. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. O almachtige en barmhartige Vader in de hemel, wat een zegen dat we vanmiddag op de dag gewijd aan u en uw dienst samen mogen komen als gemeente in alle rust en vrijheid. Heren, hier wordt de rust geschonken, zingen we wel. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Zou u willen geven dat het ook vanmiddag zo mag zijn, zo mag worden ervaren. Het zij dat we hier zijn, het zij dat we hier niet aanwezig kunnen zijn, maar dat we elders meeluisteren. Want Heere, er wordt rust gezocht in deze weken. Het is vakantietijd. Velen uit ons midden vertoeven ook in verband met de vakanties nu ergens anders. Maar Heere, de ware rust, die vinden we toch uiteindelijk waar we ook zijn. Alleen bij u. Heere, wilt u ons die geven, voor het eerst of opnieuw vanmiddag? Kom met uw Heilige Geest. En maak, Heere, dat dat woord dat vanmiddag centraal staat, dat dat ook ons mag raken. Wilt u geven, Heere, dat we mogen horen dat u tot ons spreekt. En dat we het Paulus voor het eerst of opnieuw mogen nazeggen. De Heere heeft tegen mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Heere, wat zou dat rijk zijn? Heere, wil alles wat in de weg staat wegnemen. Wil de boze schelden dat hij ons geen hinder doet. Wilt u aandacht geven? En gebed om uw geest. Heere, wilt u naar ons omzien? U kent ons en weet wat we nodig hebben. U kent allen die luisteren. U kent hem die spreekt. Heere, wilt u een ieder gedenken in uw genade, in uw gunst. Wees met in bijzonder ook met hen die de gang naar uw huis niet meer kunnen maken. Heere, zoek hen op en geef dat ze mogen merken dat u van hen af weet. Dat op de plaats waar ze meeluisteren, dat u ook daar bent. En dat u ook daar wilt werken en verbondenheid wil geven in u met de gemeente. Heere, er is heel veel nood in de wereld. Er wordt veel geleden omwille van uw naam. Worden mensen vervolgd die geloven in de Heer Jezus Christus. Kerken verwoest, gemeenten opgejaagd. We bidden u voor hen. Of u ze gedenken wilt, of u ze wilt sterken, wilt bewaren, ter hulp wil komen. Ja, kon het zijn ook vrijheid wil geven om uw naam te belijden. Gedenk ook ons als kerk hier, met heel uw kerk over het rond der aard. Bewaar en vermeerder uw kerk, Heere, laat uw koninkrijk komen. Zegen al de arbeid in uw dienst. Want Heere, die gaat toch door, ook in de vakantietijd, ook al zijn er minder activiteiten in het kerkelijke leven. Maar Heere, iedere week weer wilt u nog spreken. En daar is toch ook ambtelijk werk door de weeks. Zegen het, Heere. En geef dat wij ook naar elkaar mogen omzien. En één lichaam zijn, ook in de tijd waarin zoveel weg zijn en anderen misschien wat alleen overblijven. Heer, we bidden u om uw zegen ook voor de beide predikanten van de gemeente. Zij dat ze op vakantie zijn of hier hun werk doen, geef hen wat ze nodig hebben. Stel ze tot een zegen. Met al de broeders ook die in het ambt dienen. Heren, het zijn allemaal mensen. Gebrekkige mensen, zwakke mensen. Mensen op wie veel aan te merken is. Zoals op ons allen. Maar heren, wij mogen toch weten en we mogen toch geloven. Dat u hen wilt gebruiken. En dat zij in uw dienst staan. O Heere, geef dat wij zo gemeente mogen zijn, ook in deze tijd. Weer dan de boze uit ons midden. Heer, zo zijn onze ogen op u. Gedenk ons in alle omstandigheden, ook als er moeite is, als er zorg, verdriet en strijd is. Heere, hoeveel zijn er niet die moeilijke weken doormaken? Anderen hopen te genieten, gaan erop uit. Maar ze hebben te maken met lijden. Ze moeten een zware weg gaan. Er is rouw gekomen. Eenzaamheid, verlies. Er is een ernstige ziekte. Heere, wilt u ook in bijzonder bij hen zijn? Maak het wel. Laat uw woord balsem zijn. Heere, wil ons verkwikken. Bemoedigen, vertroosten. En als wij u nog niet kennen, wil ons trekken. Door de kracht van uw woord en uw heilige geest. Uit genade om Jezus wil. Amen. Laten we nu zingen, gemeente, van Psalm 27, het eerste en het zevende vers. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? En het zevende, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven. 1 en 7 van Psalm 27. Na de prediking, gemeente, willen wij zingen van Psalm 84, het zesde vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is allentijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. 86, het 84, het zesde vers na de prediking. Gemeente, de apostel Paulus, tegen wie wij allen denk ik op zullen zien, want een groot is dat geweest in het koninkrijk van God. Met welk een zegen heeft die man mogen werken? Wat heeft hij veel mogen betekenen voor de kerk des Heren in die tijd en tot op de dag van vandaag door de vele brieven die hij geschreven heeft? Hij heeft geen gemakkelijk leven gehad. In deze brief, deze tweede brief aan de Korintiërs, die de brief is waarin hij het meeste over zichzelf zegt, dat doet hij in het, normaal gesproken doet hij dat niet, maar in deze brief doet hij dat wel en daar heeft hij reden voor. Vertelt hij nogal het een en ander over zichzelf. En dan vertelt hij ook met hoeveel moeite hij heeft moeten leven en nog leeft in de dienst van de Heer. In het vorige hoofdstuk kun je dat vinden, in hoofdstuk 11, vanaf vers 23. Dan geeft hij een opsomming van wat hij allemaal in de dienst van de Heer heeft meegemaakt. Behalve die ingespannen arbeid noemt hij slagen en gevangenissen en doodsgevaar en zweepslagen van de kant van de Joden en roede van de kant van de Romeinen. En dat hij gestenigd is geworden en dat hij driemaal schipbreuk heeft geleden en dat hij een etmaal in volle zee heeft doorgebracht. En dat hij vaak in gevaar was van rivieren en in gevaar van rovers en in gevaar van de kant van volksgenoten en in gevaar van de kant van de heidenen en in gevaar van de stad en in gevaar in de woestijn en op zee en van valse broeders. Inspanningen en moeite heeft het hem gekost, vaak in nachten zonder slaap, zegt hij, in honger en dorst, vaak in vasten en in koude en naaktheid. En behalve al die dingen die dan van buiten op hem afkwamen, overviel hem nog dagelijks de zorg voor de gemeenten. Die gemeenten die hij had mogen stichten, of die hij had helpen mogen opbouwen, en waar hij een en andermaal langs was gegaan om ze te vertroosten en verder te onderwijzen. Hij wist wat er in die gemeenten leefde. Hij wist wat er ook op die gemeenten afkwam. Hoe die mensen nog maar eigenlijk aan het begin stonden. Hoe ze nog moesten worden opgebouwd. En wat er allemaal op hen afkwam. En hoe de duivel probeerde dat werk van de Heere stuk te maken. En dat hield hem bezig. En daar bad hij voor. Wat een zwak mens voelde Paulus zich bij dat alles. Als iemand zwak is, zou ik dan omwille van hem niet zwak zijn? Wat heeft hij veel meegemaakt? Hij heeft zeker geen makkelijk leven gehad. Nou zou je kunnen vragen waarom zo'n opsomming. Je hebt mensen die praten daar graag over. Die willen graag veel klagen. En als ze dan zo onder elkaar zijn of bij de dokter zitten of in de familiekring of bij de vrienden. Dan één begint en de volgende die heeft dat ook meegemaakt en die heeft dat ook gevoeld. En dat is natuurlijk nog veel erger geweest. En dan zitten ze een beetje tegen elkaar op te bieden als het ware. U kent dat wel. Maar dat is niet de reden voor Paulus. Hij ziet zich ertoe genoodzaakt. Hij had heel wat met de gemeente van Korinthe te stellen, helaas. Behalve dat er het nodige in die gemeente, in die havenstad aan de hand was, aan zonde, aan ontucht, aan dwaling, aan verdeeldheid, aan partijschappen. Had hij het ook moeilijk met die gemeente. Want hij werd door die gemeente ook miskend. Er waren mensen die keerden zich tegen hem en die vonden hem maar niks. En die werkten hem tegen, die maakten hem verdacht. Ze zeiden hij verandert steeds weer zijn plannen. Hij belooft te komen en dan stelt hij het weer uit en dan moet hij eerst weer ergens anders heen. En die boodschap van Paulus, nou als hij het opschrijft klinkt het allemaal prachtig, maar als die bij je komt, dan stelt het eigenlijk niet zoveel voor zoals hij dat presenteert. En dan wil hij ook nog geld inzamelen voor Jeruzalem en dan schrijft hij van tevoren of je dat bij elkaar wil brengen, maar is dat wel veilig eigenlijk? Wat gebeurt daar precies mee? Hij had te maken met vijanden zelfs, met valse apostelen in die gemeente van Korinthe. En die mensen die vonden dat zij zelf eigenlijk ver boven Paulus uitstaken. En ze keken op die Paulus neer. En zij gaven op van wat zij allemaal wel niet hadden en konden en presteerden. Ze roemden in zichzelf, ze gaven zichzelf de eer, ze zochten hun eigen eer. Nou, dat heeft Paulus nooit gewild. Hij stond in dienst, hij was een slaaf van de Heer Jezus Christus. Het ging hem niet om zichzelf, het ging hem om zijn Here. En hij kwam niet met zichzelf, maar hij kwam met zijn zender. En als hij zou willen, dan zou hij heel wat kunnen vertellen. En dat zegt hij dan ook in deze brief. Dan zou hij kunnen vertellen wat hij allemaal heeft meegemaakt. Omwille van de naam van de Heer Jezus. Omwille van het evangelie. En in dat kader geeft hij dan die opsomming. En dan zou hij roemen in die zwakheden waar hij nooit anders over klaagt en nooit anders over spreekt. Maar hebben zij ook zoveel gedaan voor de dienst van de Heer? Heeft het hen ook zoveel gekost? Of willen zij alleen maar eer hebben? Ze moesten eens weten wat het hem gekost heeft. En als ze dan zo graag willen roemen en zichzelf willen eren, eer voor zichzelf willen vergaren, dan zou Paulus dat ook wel kunnen. Maar dat vindt hij niet gepast, zegt hij in dat begin van hoofdstuk 12. Want dan zou hij kunnen spreken over verschijningen en openbaringen van de Here aan hem. Hoe de Here aan hem verschenen is, hoe de Here zich geopenbaard heeft aan hem. En daar zou hij prat op kunnen gaan en dan zou hij kunnen zeggen, dat heb ik gehoord en dat heb ik meegemaakt. Kijken jullie niet allemaal tegen mij op? En om dat nou niet toch te doen, als hij er dan iets van vertelt, zegt hij, ik ken een mens, maar dan spreekt hij eigenlijk over zichzelf. Die voor 14 jaar daarvoor bijzondere dingen heeft meegemaakt, opgetrokken is geweest in de hemel, in het paradijs, woorden heeft gehoord die je niet kunt naspreken, onuitsprekelijke woorden die een mens het niet geoorloofd is uit te spreken. Dus in zo iemand zal ik roemen, over zo iemand zal ik roemen, zegt Paulus, maar over mijzelf niet. Hij zoekt niet zichzelf, daarom spreekt hij er ook op deze wijze over. Maar wat heeft hij ook, behalve dan die dieptepunten in zijn leven, dat vele lijden, wat heeft hij ook een heerlijke dingen mee mogen maken. Wat heeft de Heer hem veel geschonken als apostel, dat hij opgetrokken is tot in de hemel, tot in het paradijs en zulke woorden gehoord heeft. Een voorsmaak, echt een voorsmaak van wat zijn toekomst is, gemeente. Daar zal hij straks voor eeuwig zijn, daar heeft hij al iets van mogen zien. Of dat nou werkelijk in het lichaam is gebeurd of in de geest, hij weet dat niet, maar hij heeft er al iets van mogen zien. En als hij daar dan over spreekt, dan zegt hij, daarom heeft de Heere mij nou een doorn gegeven om mij niet te verheffen, om niet hoogmoedig te worden. Om niet mijn eigen eer te zoeken. Een doorn voor mijn vlees. En ik heb gebeden of de Heere die van me weg wilde nemen. 3 maal heb ik daarvoor gebeden. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Ik heb niet gekregen wat ik heb gebeden. Hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Onze tekst vanmiddag. En daar willen we uw aandacht in bijzonder bij bepalen vanmiddag, gemeente. Dat woord van de Heere, dat woord van de Heere Jezus Christus, tegen zijn dienstknecht Paulus, maar ook een woord voor ons, voor u en voor mij. Mijn genade voor u genoeg. Of eigenlijk zoals daar in het Grieks letterlijk staat, genoeg voor u mijn genade. We letten eerst op de moeite waarin de Heere dit heeft gezegd. En dan op de troost waarmee de Heere dit heeft gezegd. Mijn genade voor u genoeg. De moeite waarin, de troost waarmee de Heere dit heeft gezegd. Opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zal verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, zegt Paulus. Ik zou ook zo'n hoogmoedig mens kunnen zijn. En ik zou het ook zijn, zegt Paulus. Ik zou net zo hoogmoedig zijn als die valse apostelen. Hij heeft zichzelf leren kennen. Hij weet wat er in het menselijke hart leeft. En hij weet dat hij zelf daar geen uitzondering op vormt. Dat is immers de oerzonde, dat we als God wilden zijn, dat we onze eigen eer wilden zoeken, dat we God van zijn eer beroofd hebben. Dat we hem gelijk wilden zijn en van de troon wilden stoten. Dat zit in ons mensenhart. En ook als je de Heere hebt leren kennen, dan ben je nog zo vatbaar om hoogmoedig te worden met geestelijke dingen misschien. Met wat de Heere je gegeven heeft, met wat de Heere je heeft laten zien. En met wat je ervaren hebt en het inzicht dat je gekregen hebt. En de zekerheid die je genieten mag, om daar wat mee te zijn. Nou, Paulus zegt, en daarom heeft de Heere mij nou iets gegeven. Een doorn in het vlees. U weet wel hoe vervelend dat kan zijn. Jongens en meisjes, jullie weten dat ook wel. Als je buiten aan het spelen bent en je bent tussen de struiken misschien wat bezig achter elkaar. Je doet verstoppertje of zo en dan staat daar zo'n doornstruik. En dan steek je je eraan, dan haal je je handen of je ergens anders je vel open. En daar blijft misschien wel zo'n doorn in zitten. En soms is hij er ook zo moeilijk uit te krijgen. Net als bij zo'n splinter, dan zit het er maar in. En dat doet zo'n zeer. Je hebt er zo'n last van. Ja, en als die blijft zitten, dan kan het ook nog erger pijn gaan doen. Dan kan het ook nog gaan zweren. Dan krijg je er enorm veel last van. Van zo'n doorn. Nou is het niet een doorn geweest die Paulus heeft, maar het is hier een beeld. Het is een beeld. De Heere heeft hem iets gegeven waar hij knap last van had. Iets wat hem hinderde. Zoals zo'n doorn je kan hinderen, kan verwonden, kan gaan zweren. Zodat je er akelig van wordt. Zodat je helemaal niet meer goed kan functioneren. Een doorn in het vlees. En die doorn die doet hem zeer en die hindert hem in zijn arbeid in het evangelie. Het zou voor zijn eigen gevoel eigenlijk veel makkelijker zijn om het evangelie te verkondigen als hij van die doorn geen last had. En dan zou het makkelijk gaan, maar dan heeft hij iedere keer weer last van die doorn. Die hindert hem, die doet zeer. Die maakt het allemaal zo moeilijk. Wat is dat nou geweest? Een doorn voor het vlees. Een doorn in zijn vlees. Er is gedacht aan allerlei gebreken, allerlei kwalen. Ik wil daar niet breed op ingaan, want dat neemt alleen maar tijd in beslag. En zeker weten doen we dat dan toch niet. Een handicap, een gebrek aan zijn ogen. Een ziekte waarbij hij steeds toevallen kreeg. Moeite met het lopen of al dat soort dingen. Het is allemaal genoemd, psychische ziekten. Toch denk ik, gemeente, dat we het best eenvoudig kunnen houden. Dat Paulus zelf zegt wat het geweest is. Hij zegt het er immers achter. Hij verklaart het zelf. Wij hoeven geen andere verklaring te geven. Hij zegt, mij is gegeven een doorn in het vlees, een engel van de Satan. Wat was die doorn in zijn vlees? Dat was een engel van de Satan. Het was een kwelgeest. Het was een gezant, een dienaar, een van die boze engelen van de Satan, die het hem steeds maar weer lastig probeerde te maken, die hem hinderde, die hem dwars zat in heel zijn dienst voor de Heere. Ik denk, gemeente, als de apostel werkelijk een gebrek had gehad waar hij zo'n last van had gehad, dat hij dit ook wel zou hebben opgenomen bij die opsomming in hoofdstuk 11. Van al die slagen en die schipbreuken en die gevangenissen. Dat had hij ook nog wel gezegd. En dan ben ik ook nog gehandicapt. Maar dat doet hij niet. Waarom zou hij dat daar dan weglaten? Als hij er dan zo'n last van had. Als dat een lichamelijke kwaal was geweest. Onze statenvertalers hebben dat denk ik goed letterlijk weergegeven en ze hebben gezegd, een doorn in het vlees, en dan voegen ze er een woordje in de oude versie van de Statenvertaling. Namelijk, staat er dan tussen, namelijk, een engel van de Satan. Dat was het. Verder hoef je niet te zoeken, het was een engel van de Satan. Ja, maar het zat toch in zijn vlees? Ja, hij prikte in zijn vlees. Hij deed zijn vlees zeer, maar hij zat er niet in. Het was, zoals er letterlijk staat, een doorn voor zijn vlees. Ik wil niet zeggen dat het een lichamelijke ziekte is geweest. En wat heeft hij daar nou een last van gehad? Maar wat zegt hij nou? Dat die doorn hem gegeven is. Mij is een doorn in het vlees gegeven. Wie zou dat gedaan hebben? De Heere. Alles uit zijn vaderlijke hand, zegt zondag 10, weet u wel? Mij is gegeven. Gegeven. Het was een gave. Het was een geschenk, gemeente. Ja, dat heeft Paulus ook niet meteen begrepen, want hij wou er vanaf. Het stond echt niet, om zo te zeggen, op zijn verlanglijstje, jongens en meisjes. He, je mag wel eens een verlanglijstje maken, toch, als je jarig wordt. Wat wil je graag hebben? Nou, het stond echt niet op Paulus' verlanglijstje, ik wil een doorn voor mijn vlees. Hij wou er vanaf. Maar hij heeft wel een doorn gekregen. Iets wat hem het leven moeilijk maken, wat het moeilijk maakte ook om in de dienst van de Heere bezig te zijn. Wat hem kwelde, waar hij van af wou, waarvan hij dacht, dat is zo moeilijk, dat is zo lastig, waar hij iedere keer weer tegenaan liep. Het was een gave van zijn Heere. Dat heeft hij pas later, nu hij dit schrijft ook, heeft hij dat begrepen. En toen de Heere tot hem gesproken had. Mij is gegeven, het was een geschenk van God. Zo ziet hij het nu. Het is de liefde van de Heere, het is de liefde van mijn Heere en Heiland, het is de liefde van mijn hemelse Vader, dat ik zo'n weg moet gaan en dat ik met die doorn in het vlees te maken heb. Dat is zijn vaderlijke zorg voor mij. Dat is zijn wijsheid. Ik had het nodig, zegt Paulus, ik heb zo'n doorn nodig. Ik kan niet zonder. Ja, maar het is een engel van de Satan. Maakt God daar dan gebruik van? Oh, ja, zeker. De Heer regeert. En denk eens aan Job. Met Job niet aangevallen door de Satan. En tegelijkertijd bestuurde de Heere het. En de Heere zei tegen de Satan, je mag niet verder gaan dan zover. En de Heere liet het meewerken ten goede. En de Heere had er alleen maar zijn eer mee op het oog. En om aan te tonen dat Job echt zonder winstbejag de Heere lief had en diende. En dat die duivel een vuile aanklager is en een grote leugenaar is. Nou, zo is het hier ook. Aan de ene kant lees je dus dat Paulus mag zeggen, achteraf, nou die het in heeft mogen zien, mij is gegeven, dat is Gods kant. En tegelijkertijd een engel van de Satan, die mij met vuisten slaan wil. Nee, dat is de bedoeling, dat is de kant van de duivel. Die heeft geen goede bedoelingen. Een engel van de Satan om mij met vuisten. En dat heb ik dus nodig, zegt Paulus. Want anders zou ik zo hoogmoedig worden. En dan zou ik niet meer geschikt zijn voor het evangelie. Dan zou ik niet op mijn plaats blijven. Als ik maar zo zwak en zo nederig blijf. En zo hulpbehoevend en zo afhankelijk van de Heere. Dan ben ik geschikt voor de dienst van God. Maar als ik dat zou ontgroeien. Ja, dan zou ik niet meer geschikt zijn voor het werk van de Heere Jezus Christus. Een doorn. Het was dus die tegenstander, die grote tegenstander. In het Oude Testament lees je ook een aantal keren dat de Heere aan zijn volk doorns gaf en dat waren ook tegenstanders. Het wordt gezegd in Numeri 33 en Jozua 23 van de vijanden die in Kanaan overblijven en die voor het volk doornen en distels zullen zijn. Die hen tegen zullen staan, die hen iedere keer prikkelen zullen. En de profeet Ezechiël die komt er later op terug en dan zegt hij dat het volk van die doorns zal worden verlost van die vijanden die hen tegenstaan, van die doorns. En dan zegt hij in hoofdstuk 28, dan zal er voor het huis van Israël geen prikkende doorn of pijnlijke distel meer zijn onder allen die hen omringen en hen verachten. He, dus die doorns dat waren vijanden, ook in het Oude Testament. Vijanden. En voor Paulus is dat een engel van de Satan die hem met vuisten wil slaan. Om mij met vuisten te slaan opdat ik mij niet zou verheffen, opdat ik niet hoogmoedig zou worden. Wanneer doen mannen dat? Wanneer doen jongens dat? Dat moet je niet doen hoor. Maar het gebeurt helaas wel dat ze met elkaar op de vuist gaan. En niet als spel of zo, maar echt menens. En dat ze elkaar met vuisten slaan en trachten te raken en dan juist richten op het gezicht, op het hoofd. En dan de ene keer een rechts en de andere keer een links. En dan de ene klop na de andere. En dat gaat maar door, net zolang totdat je mur bent, mur geslagen. En dat je het opgeeft en dat je niet meer verder kunt en dat je knock-out gaat. Nou, en dat is nou ook de bedoeling van die Satan, die wou Paulus en die wil Gods kind de ene klap na de andere toedienen. Zodat je niet meer verder kunt, zodat je het opgeeft. Zodat je bezwijkt. Dat heeft hij op het oog. En dat ervoert Paulus, die tegenstander die hem de ene dreun na de andere verkocht om een muur te slaan. En om te zorgen dat die Paulus, die zo in de dienst van de Heere stond en zo door de Heere werd gebruikt en wiens werk zo werd gezegend, dat hij het zou opgeven en niet langer meer het evangelie zou verkondigen. En daarom kreeg hij met zoveel vijanden te maken. En daarom kwam hij in gevangenissen terecht. En daarom. Daar zat iedere keer weer ook die Satan achter. Om dat werk van de Heere maar tegen te staan. En lukte dat? Nee, natuurlijk niet. En want er is er één die regeert en Paulus hoefde maar in de gevangenis terecht te komen. En dan ging daar het werk van de Heere door. Dan vlogen daar de deuren open en dan kwam er daar iemand tot bekering. En dan was daar weer het begin van de gemeente. En als hij schipbreuk leed, dan kwam hij op dat eiland en dan bracht hij daar het evangelie. He, want de Satan probeert dat wel, maar het lukt hem niet. Maar het was wel zwaar voor de apostel. Het was een moeilijke weg. Het was de ene dreun, het was de ene klap na de andere. Kun je het je voorstellen? He, wat er dan op je afkomt en hoe moeilijk je het daarmee kunt hebben. U hebt dat misschien ook wel. Want wij begrijpen toch niet altijd Gods weg. En als die door de diepte heen gaat, als die moeilijk wordt, als er dingen tegen zitten, dan zeg je toch niet, dat heb ik van de Heer gekregen. En dan zul je zeker niet zeggen, dat wilde ik zo graag, stond op mijn verlanglijstje. Nou, dan zou je wel dwaas wezen als je dat op je verlanglijstje zou zetten. Dat is nou genade als je dat gaat zien en als je er zo over mag gaan spreken dat de Heer je dat gegeven heeft en dat dat tot je nut is en dat dat tot zijn eer is en dat je dan alleen maar geschikter wordt en reiner wordt, gelouterd wordt voor de dienst van de Heer. En dan heeft Paulus de Heer 3 maal gebeden, zegt hij. Hoe moet je je dat voorstellen? Want het was een biddende man. We weten dat het gebed een hele grote plaats is en leven innam. Daar spreekt hij heel vaak over. Nacht en dag biddende. Denkt u nou echt dat iets waar hij zo lang last van heeft gehad, wat het dan ook precies geweest zou zijn, dat hij dat 3 keertjes in zijn gebed heeft meegenomen? Nee, natuurlijk niet. Maar wat Paulus hier bedoelt is, gemeente, dat het hem 3 keer in zijn leven zo heeft aangegrepen, dat hij als het ware niet meer verder kon en dat hij gezegd heeft, Heere, laat die engel van de Satan, laat die toch verdwijnen. Laat die toch van me wijken, neem hem toch weg. Driemaal kwam hij zover dat hij de Heere gesmeekt heeft. Laat het toch ophouden, Heer. Hoe kan ik nou verder? Hoe kan ik nou zo mijn werk doen? Het gaat helemaal verkeerd. Nou, weer de gevangenis in of weer iets anders misschien. En wat was ook een mens? Dat hij gesmeekt heeft dat die engel van de Satan van hem zou wijken. Dat hij weg zou gaan. Dat hij er geen last meer van zou hebben. 3 situaties waarin het hem te veel is geworden. Gebeden tot de Heer, tot zijn Heer, tot Jezus Christus. 3 maal. Zal Paulus ook niet gedacht hebben, gemeente, nu hij dit schrijft. Ja, en die Heere, die heeft ook 3 keer gebeden. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Het is zo zwaar, het is zo verschrikkelijk, die weg die ik gaan moet. Wie kan dat dragen? 3 maal. En toch heeft hij de drinkbeker aangenomen. Zijn Heere heeft de drinkbeker helemaal leeg gedronken. Mogelijk denkt Paulus daar ook aan als hij dit schrijft. En heeft de Heere toen die kwelgeest laten verdwijnen. Heeft de Heere toen gezegd, Paulus, ik zend hem weg en je zal er nooit meer last van hebben. Nou gaat het allemaal gladjes. En nou krijg je met geen tegenstand en met geen vijandschap meer te maken. Nou krijg je alle ruimte om het evangelie te verkondigen. En niemand die je nog naar het leven zal staan. Nee, dat zei de Heere niet. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Mijn genade is u genoeg. Genoeg voor u, mijn genade. Met andere woorden, Paulus, je krijgt er niks bij. Wat je gekregen hebt van mij, mijn genade, en waar je bij leven mag, daar kun je het mee doen, daar kun je mee verder. Je krijgt er niks bij en je hoeft er niks bij. Want je bent zo rijk met de genade die jij kennen mag en waarin je delen mag. En je bent zo'n gelukkig mens, Paulus. Ook al heb je zoveel vijanden en ook al moet je zoveel meemaken, maar je mag delen in mijn genade, in de genade van de Heere Jezus Christus. Man, daar kun je mee verder, wat er ook gebeurt. En daarmee kun je alles aan en daar kun je alles mee dragen. En daarmee ben je overwinner, wat er ook gebeurt. In dat alles. Hij heeft tegen mij gezegd. Dat woord was beslissend voor Paulus. En mogelijk heeft de Heere dat nog wel eens een keertje moeten herhalen. Ik zei die 3 keer. Misschien heeft de Heere dat na die 1e keer al tegen Paulus gezegd. Of met andere woorden. En maar zo gaat het toch in het leven van Gods kinderen. Hè? Dat je een les leert en dat de Heere het tegen je zegt. Mijn genade is u genoeg. Of hij zegt het met wat andere woorden. En dan kom je op een later moment en dan moet je het weer opnieuw leren. En dan komt de Heere erop terug en die zegt. Mijn genade is u genoeg. He, dus het wil niet per se zeggen dat Paulus 3 keer na verloop van tijd dat gebeden heeft en toen uiteindelijk dit antwoord heeft. Misschien heeft de Heere dat ook wel al eerder gezegd. Zal het niet zwaar zijn? He, maar dat dit uiteindelijk boodschap werd voor Paulus. Het antwoord van de Heere. God gaf dus wel antwoord. He, we zeggen wel eens, dit wordt wel eens in verband gebracht met onverhoorde gebeden. Maar zo kun je het toch eigenlijk niet noemen, gemeente. Kun je nou zeggen dat dit gebed van Paulus niet verhoord is geworden? Ja, hij had het moeilijk en hij wou van die doorn af. Hij wou dat die engel van de Satan zou verdwijnen, de aftocht zou blazen. Maar dat gebeurde niet en dat kreeg hij niet. Maar de Heere gaf wel antwoord. En de Heere zei tegen hem, Paulus, dat heb je niet nodig, dat hoef je niet te hebben. Ik vind beter dat het zo blijft. Mijn genade is voor u genoeg. Maar de Heere, die naam, de Heere, hij heeft het voor het zeggen. Zo leefde Paulus. En sinds zijn bekering, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? De Heere heeft tot mij gezegd. Nou, en dat maakte. De zaak was beslist. Wat zal ik dan nog? De Heere heeft het voor het zeggen in het leven van Paulus. Heeft de Heere het ook in uw en in jouw leven voor het zeggen? Als je nou vandaag in de kerk zit en je hoort de boodschap van de Heere, je hoort de geboden van de Heere, je hoort het evangelie. Welk gezag heeft dat nou in uw leven? Buigt u daarvoor? Ze zegt, ja, maar de Heere zegt het zo. Daar houd ik me aan. De Heere wil het niet hebben. De Heere wil dat ik die weg ga. Heeft dat woord van de Heere echt gezag voor u? De Heere heeft gezegd. Ja, tot mij, zegt Paulus. Heel persoonlijk werd dat voor hem. Maar dat is niet een woord wat alleen maar voor Paulus bestemd is. Anders zou het ook niet opgetekend zijn, hoor. Het is de bedoeling dat wij dat woord ook tot ons door laten dringen. En dat woord heeft ook voor ons en voor u, voor jou, voor mij betekenis. Mijn genade is voor u genoeg. Daar kunt u en daar kun jij het ook mee doen. En daar heb je ook genoeg aan als je die genade mag hebben. Als je die genade nou maar hebben mag, want als je die mist, dan mis je alles. Dan moet je zonder die genade, de genade van de Heer Jezus. Al zou nou alles voorspoedig gaan, en dan zou je er nergens last van hebben, dan zou de duivel je nooit tegenstaan. Want dan laat hij je wel met rust, als je toch denkt dat het allemaal wel goed zit. En dat op verkeerde grond, dat je in feite de Heer niet echt lief hebt, dan laat hij je echt wel met rust. Niet aankomen, denkt hij, met rust laten, gewoon zo laten verder gaan. Maar wat heb je dan als je de genade van de Heere mist? Niks toch? Aan voorspoed komt een einde. Dan word je nooit van je vrijheid beroofd, al ben je altijd gezond. Dan krijg je nooit klappen te incasseren. Dan gaat het allemaal van een leien dakje. Maar wie de genade van de Heere Jezus Christus mist, mist alles, gemeente. Gelooft u dat? Die kan niet voor God bestaan, die kan niet voor God verschijnen. Die leeft met een onmetelijke schuld op de eeuwigheid af. En nou is de Heere met zijn genade in het leven van Paulus gekomen en ik hoop ook in het leven van u. Hoe dan ook, op welke wijze dan ook. En we weten hoe dat bij Paulus is gegaan, hoe de Heere hem heeft opgezocht, stil heeft gezet. Dat was genade, dat de Heere hem gegrepen heeft. Dat de Heere hem zijn zonde heeft laten zien, dat de Heere hem vergeving heeft geschonken, dat de Heere hem... Ja, gereinigd heeft en in zijn dienst heeft genomen en hem gezegd heeft, je moet in mijn dienst staan. Ik ga gebruik van je maken. Dat was allemaal genade. En dat de Heere met hem was, ook in al die moeite, op al die reizen. Dat de Heere hem ondersteunde, de woorden gaf, inzicht gaf om het evangelie te verkondigen, zegen op zijn werk. Dat de Heere liet merken in de gevangenis, ik ben bij je, zodat hij kon zingen in de nacht. Dat was toch genade, gemeente, die troost die de Heere gaf, die steun die de Heere gaf, die blijdschap, dat is allemaal, dat had Paulus niet van zichzelf, dat was allemaal genade. Dat blijft voor uitzicht, dat hij hebben mocht. En ze kunnen me wel in de gevangenis gooien, ze kunnen me zelfs doden, maar ze kunnen me nooit de Heer Jezus afnemen. Die heerlijkheid waarheen die op weg was, die hij al gezien had, die woorden die hij gehoord had in de hemel. De Heere zegt Paulus, moet je nou nog meer? Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Draag je kruis maar achter mij aan. Mijn genade is u genoeg. Ja, u zegt, ja, maar is dat nou ook voor mij? Daarom laat de Heer het vanmiddag ook verkondigen, gemeente. Hij laat het u horen om u te trekken, om u op de knieën te brengen, om te bidden. En de Heere laat het vanmiddag ook horen dat er genoeg is. Oh, er is zoveel overvloeiende genade, overvloeiende voor zondaren. En die genade van God, die is zo groot. Want als je nou toch zoveel moet meemaken en als je daar tegenover aan de genade van God genoeg kunt hebben... Nou, dan moet de genade van God toch wel enorm groot zijn, gemeente. He, als je daarmee al deze dingen kunt verdragen. Zoveel vijandschap, zoveel ontberingen, zoveel tegenkanting. Genade is niet zomaar iets, maar dat is een overvloed, dat is een rijkdom, dat is zo'n schat, dat is zo onuitputtelijk. Dat is iets voor je leven lang, in leven en in sterven. En daar wil de Heer ons nou allemaal bij betrekken. Daar wil de Heer ons nou allemaal van geven. Daar wil Hij van uitdelen. De bron daarvan is die heiland die daarvoor nou geleden heeft. Het kruis heeft verdragen, de schande heeft veracht. En die overwinnaar is. Hij heeft het verworven. Hij wil het geven. Nou hoeft er niemand te denken, zou ik die genade nou ook... Paulus zegt, ik de grootste van de zondaren. Mij is barmhartigheid geschied. Nou, dan kan het voor ieder ander. Dus daar moet niemand denken, ja, dat is niet voor mij weggelegd. De Heer is zo karig, dat is maar een beetje. En straks is het op. De Heere biedt het aan. Hij wil het uitdelen, ook vanmiddag. Je hoeft alleen maar te bidden. Wees mij genadig. Dat weet u toch, hè? Het gebed van de tollenaar. Wees mij zondaar genadig. Dat is de weg. En in die weg wil de Heere de genade geven. Die zo rijk is, die zoveel omvat. Niet alleen vergeving, maar zijn nabijheid, zijn ondersteuning, zijn troost, zijn blijdschap. Dat je hele leven anders wordt in die weg van ootmoedig knielen voor de Heer en bidden om genade als een arm mens. Mijn genade. Dat de gunst van de Heer onverdiend. Onverdiend. En wat de Heere dan verder met je wil, dat kun je aan Hem overlaten. Wat Hij van je leven wil maken. Wat Hij met je voor heeft. En wat jouw toekomst is. Mijn genade is u genoeg. Genoeg voor u mijn genade. Gods kind moet leren hoe groot die genade is. Zelfs Paulus moest leren hoe groot die genade was. En in die weg leerde hij die genade van God steeds meer kennen. En dan kreeg God hoe langer hoe meer de eer en de Heer Jezus Christus die zoveel voor hem had overgehad. Zonder die genade zou hij geen kracht hebben, geen moed hebben, geen uitzicht hebben, zou hij verloren zijn. Maar hij wist, de Heere ziet op mij in gunst van boven. Ik ben zijn kind, ik ben zijn knecht, ik leef in zijn hand. Ik ben zijn eigendom. En dan zegt de Heere genoeg. Genoeg voorbij. Dat was een hele leerschool. Hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Daar moet je amen op leren zeggen. Dat je het daarmee eens wordt. Dat je daar niet bovenuit wil komen. Maar dat je daar nou genoeg aan mag hebben. En dan moet je overgeven hoe lang hoe meer aan de Heer Jezus Christus. Heer, zegt u het maar, doet u het maar. Zien op de Heer Jezus. Hij is alles. En dan komt Paulus verder. En dan voelde hij zich wel zwak. Hij ervoer hoe langer hoe meer, hoe zwak en hoe klein, hoe nietig mens die was. Met zo'n vijandige wereld en met zo'n macht der hel. Daar was hij echt niet tegen opgewassen. En dan had hij misschien wel gewild aanvankelijk om daar opgewassen tegen te worden. Maar dat hoefde niet meer. Hij had een koning, een heer en een zaligmaker. Hij zwak nietig mensje, eigendom van Jezus Christus. En daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, zegt hij, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Eigenlijk staat er op mij, over mij. Dat als het ware de Heere een tent over je uitspreidt. Dat staat er letterlijk in het Grieks. En sommige mensen gaan kamperen, je weet wel wat een tent is, hè? Die zet je op en die spreidt. Nou, de Heere die spreidt als het ware zijn kracht, die spant die over je uit. En dan mag je onder die uitgespannen kracht van de Heere leven. Beschermd door zijn macht, beschermd door zijn goedheid, door zijn genade. Wie zal er aan je komen als hij je lief heeft? Tegen zijn wil. En wat de Heere toelaat, dat is zijn wijsheid. Dat is tot jouw nut. En dat is tot zijn eer. Ook al zie je dat niet. Maar dat mag je geloven. Mijn genade. U genoeg. Ook voor u. Ook voor jou. Amen. Laten wij danken en bidden. Barmhartige genade God, we danken u voor de boodschap die vanmiddag weer mocht klinken. En dat u ook nu tot ons wilde spreken, Heere. En ons ook die rijke woorden die Paulus zich eigen mocht maken, heeft voorgehouden. Over uw genade die genoeg is. Als we die maar mogen ontvangen, als we daarin maar mogen delen. Heere, leer ons erom vragen. Dat wij niet op onszelf bouwen. Het van onszelf verwachten en onszelf zoeken nog steeds. maar dat we niet meer zonder uw genade kunnen. Uw vergevende liefde, uw gunst die we niet verdiend hebben. Om een ander mens te worden en in uw dienst te leven. Onder uw bescherming te vallen. Heere, wilt u het uw kinderen ook maar inscherpen. Heer, hun wegen zijn verschillend. Maar vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met moeite, met zorgen. En is er altijd een strijd te voeren. Want ook de Satan laat ons toch niet met rust als we u vrezen. Komt hij erop af. Heere, geef ons dat wij mogen weten dat u met ons bent. En dat dat genoeg is. Dat we op u mogen terugvallen, op u mogen steunen, op u mogen zien en mogen geloven. U bent overwinnaar in de strijd. U bent de Heere. U bent onze hoop. Zegen ons in de week die we zijn ingegaan. Geef nieuwe krachten. Geleid ons. Wees mij met ons. Behoed en bewaar ons. Als we misschien nog erop uitgaan, ga dan ook mee. Breng anderen veilig thuis. Hoor ons uit genade. Aanvaard onze dank in de naam van Hem. Die het alles verworven heeft en die Gij altijd hoort. Onze Heere, Jezus Christus. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de dienst des Heren en we zingen van Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. 73, vers 12. Verheft uw harten tot God en ontvang biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.